Wees welkom in.
We hebben toch wel een aantal dingen. Toch
ja, laatste couplet.
Ik wil even niet zeggen, hoor. Ik wil juist vragen. Wie herkent wat wij hebben ingevoegd hier? Of veranderd in dit lied? Nou, ik moest nu opletten, want ik wou het ook bijna niet zingen. Kyrie eleis. Maar wat betekent dat? Ontferm je over ons? Ja, wacht even.
Ja, ontferm u heer.
De katholieken onder ons, die weten, hè, die zeggen dat heel vaak, hè, ontferm je over ons. Maar dat is, ja.
Christus.
Maar, als hij juist iets gedaan heeft, is zich juist over ons ontfermen. Dat is waar Christus over gaat, dat hij geboren is, om daar voor ons aan het kruis te sterven. Dus we gaan nu niet meer vragen, ontferm je over ons. Dat heeft hij juist gedaan. En dat moet je gewoon aannemen, geloven. Precies. Dus daarom hebben wij het veranderd in wees welkom hier, in plaats van Kyrie eleis. En nog iets, het derde couplet. Dat hebben we ook veranderd, ja. Wat valt hier daar dan op? Ja, de wijze uit het oosten. In de katholieke wijze staat trouwens de koningen. Want die hebben daar koningen. Dat staat helemaal niet in de Bijbel. Het zijn wijzen. Maar, 2 jaar later. We zien altijd met de kerststalletjes, die natuurlijk ook altijd de wijze uit het oosten erbij. Dat zijn natuurlijk altijd 3. Maar we weten ook al, dat kunnen er 2 geweest zijn. Het kunnen er ook 50 geweest zijn. Maar 3 baseren ze natuurlijk op meer dieren ook en de goud. 3 giften. En dat mirre, dat was. Waarom was dat mirre? Je weet het trouwens. Dat mirre was. Als Christus ging een balsemen, dat balsem je een dode mee. Dus dat was een gift in verband met zijn sterven. Goud is de koning. En hier ook, het is priester. Dus daar zit heel wat in ook weer. Dat staat er helemaal in zomaar in. Maar goed, dus dat is al mooi. Toen 2 jaren later. Dat is omdat die wijze uit het oosten. Waarom zeggen wij dat in dat lied? Omdat, ja, wie weet dat trouwens? Waarom ongeveer 2 exact, hè? In het huis. En Herodes dode kinderen van babytjes alleen. 2 jaar later, tot 2 jaar oud. Dus misschien was hij 1,5. Ik zou niet willen zeggen per se 2 jaar. Maar het was absoluut geen baby. De wijze uit het oosten kwamen pas minimaal na 1 jaar of 1,5 jaar. 2 jaar kwamen ze bij de, niet, ja, kan ik nou zeggen, hè, bij de kribben. Maar waar kwamen ze?
In het huis.
Ze kwamen in het huis. Christus liep daar als, ja, wij hebben nu zo meteen vanmiddag hebben wij een hok vol je. En hebben dus in hoeveel maanden tijd? In 3-4 maanden tijd hebben wij 4 baby's, wij niet gekregen, 4 kleindochters gekregen. Er liggen daar 4 op een rijtje. Nou, die zijn allemaal een paar maanden oud. Nou, dat troffen de wijze uit het oosten niet aan.
Ik had ze alle 4 gaan heilen op één
dag. Ja, dus bij mijn klein kind van 2 jaar. En dan hebben we het over Livia.
Livia, bij mijn 2.
Nou, kijk. Nou ja, dan, als dat een jongetje zou zijn, dan zouden de wijze uit het oosten dat kind gezien hebben. Nou, die loopt alleen nog niet op de voetje. Normaal wel, die loopt op de knieën. Maar dat zou de Heer Jezus gewoon hebben rond zien rennen daar. Hè, op 2-jarige leeftijd. Nou, dat is eventjes. Dus we zien maar, dat hebben we dus daar om die reden ook niet veranderd. We gaan naar Filippenzen 1 vers 8. Ik ben in Filippenzen brieven bezig. Oh, ik zal eventjes mijn microfoon even opdoen. Filippenzen 1 vers 8. Ik zei het al, ik ben in Filippenzen bezig, maar ja, ik heb daar toen ook, ben ik met de dagen begonnen. Dat ga ik in het nieuwe jaar weer doen. Ik ga nu nog even verder met vers 8 in verband met de innerlijke bewegingen van Jezus Christus. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. Ja, vader, wil u danken dat we hier zo heerlijk over kunnen praten en het ook inderdaad, zoals we net ook over hadden, niet alleen dat Christus voor ons kwam om voor ons te sterven. Dat is wat u wilde, om de volken zalig te maken. Maar ook tot kennis van de waarheid komen. En vanuit die kennis in deze waarheid praten wij ook. Wilt u ook daarom weer licht geven op dit woord, Vader. En zodat wij weer u beter mogen gaan leren kennen. In Christus naam, amen. Dus de innerlijke bewegingen van Jezus Christus. Paulus, die is begeerd naar hun allemaal. Dus nou, je hebt in de gemeente allemaal verschillende mensen. En de een mag je misschien meer dan de ander. Maar hij had begeerd om van allemaal om ze te zien. Ja, met de innerlijke bewegingen. En het staat dan van Jezus Christus. En daar zie je de verandering van iemand die gelovig is geworden. En dat is ook bij onszelf. Je bent niet meer hetzelfde als toen. Ja, in positie ben je, was je een oud schepsel, kunnen we nu zeggen. Voordat je gelovig bent, ben je gewoon geboren, ja, zonder God. Maar als je helemaal in Christus bent, ben je een nieuw schepsel. Dan zegt hij, hé, je bent een nieuw schepsel, opnieuw geschapen. Dat wil zeggen, ik ben niet meer in Adam. Dat is het oude schepsel. Ik ben nu in Christus. Dat is het nieuwe schepsel. Vandaar is dat oud is oud. Maar ik leef nog wel hier op deze aarde in dat lichaam. Maar de verandering die ik voorheen probeerde, in mijn religieuze tijd, zeg maar, dat was om mijzelf te veranderen, om te worden zoals de Heer Jezus, om hem na te volgen. Nou, Paulus zegt ook dat wij hem moeten navolgen, Paulus, maar dat wil zeggen Christus in Paulus. En hier zie je Christus in Paulus, de innerlijke beweging die hij had, de liefde voor hun, dat was door de bewegingen van Jezus Christus. Mensen die geloven worden, veranderen. Ja? Dat kunnen we allemaal getuigen, dat er toen wat een en ander veranderd is. Maar dat heeft hij in mij gedaan. Wat ik voorheen dus probeerde, maar wat niet lukte. En nou krijg je opeens door de Heilige Geest in jou, dat je dus opeens dingen gaat doen. Dat je denkt, hé, dat is Christus in mij. En dat is eigenlijk waar we het over gaan hebben. Nou, kijk bij mij in 2 Korinthe 10 vers 1. Daar zegt Paulus ook zoiets. Innerlijke bewegingen. Het onderwerp wat ik dan heb is eigenlijk, en daar ga ik aanstaande tijd ook nog even over door. Jaap heeft het net over gehad, over de geboorte en het sterven van de Heer Jezus Christus. En sindsdien, ja, voor de gelovigen en de Bijbel, het centrale thema is toch. Als je iemand vraagt, wat gaat de Bijbel over? Nou, ik weet niet wat ze voor antwoord geven, ja, over de wonderen van God, het Oude Testament, weten ze wat, dan hebben ze het meestal over de verschrikkelijke dingen die hij dan gedaan zou hebben. En Jezus, dat is niet meer vanzelfsprekend, ja, dat iedereen die naam kent. Maar de Bijbel is voor ons het woord van God. En het centrale thema, dat is de Heer Jezus Christus. Het draait alles om. In het Oude Testament, al die offers wijzen allemaal naar Christus. We leven nu in de realiteit, want Paulus heeft geopenbaard dat hij is degene die geprofiteerd is. En Paulus openbaart hem zoals wij hem nu lezen in zijn brieven. Maar dat is hij ook helemaal centraal. En na ons zal het ook centraal zijn, want dan gaat het of om de antichrist of om Christus. En je ziet, we weten allemaal wie de winnaar is. Dat is Christus. En er zal eenmaal alles in Christus zijn. Nou, we leven nog in deze wereld. Jaap heeft het net allemaal laten zien. Die is duister, dat klopt. Wij zijn als licht in deze wereld. Maar ja, dat licht komt niet van onszelf, lichten van deze wereld, omdat hij is het licht. Hij zei, zolang ik in het wereld ben, ben ik het licht der wereld. Maar hij is het niet meer. Waar is dan het licht gebleven? Nou, dat zou Israël moeten zijn. Dat zijn ze niet geweest. Dat gaan ze zo meteen wel worden. Maar wij zijn het nu. Wij zijn wandeld als kinderen des lichts. Het licht van Christus in ons. Nou, en terwijl ik vroeger was, hè, Jaap had het er net over, in duisternis waren. En nu zegt hij, er zijn geen kinderen meer van de duisternis, kinderen van het licht. En dan zie je ook, dat licht gaat dan ook in je schijnen. 2 Korinthe 10 vers 1, bij Paulus ons voorbeeld. Voorts ik, Paulus, zelf bid door de, kijk, zachtmoedigheid en goede tierenheid van wie? Van Christus. Dus de zachtmoedigheid en goede tierenheid is, zoals hij nu met hun omgaat, en toespreekt, dat wil niet zeggen dat je niet streng kan zijn. Dat was Paulus ook. Met de leer was hij streng. Maar hij zegt ook, als je iemand vermaant, ga je die geestelijk zijn, wijs hem terecht met wat? De geest der zachtmoedigheid. Nou ja, sorry. We zijn allemaal verschillend. Ja? En Mozes, nou, die was niet bepaald zachtmoedig, toch? Nee, die had een kort lontje, zeggen ze tegenwoordig. Die sloeg iemand dood. En de volgende dag, toen zei iemand, ja, wil je tussen ons komen? Wil je ons soms ook doden? Toen is hij gevlucht. En het heeft 40 jaar gekost. En dan lees je in de Bijbel, toen was hij de zachtmoedigste mens van de hele aarde. En 40 jaar gekost. Ja? Zachtmoedigste mens van de hele aarde. En heeft hij dat volk van zoveel miljoen mensen heeft hij geleid. Dan denk je, nou dan, dan moeten we iemand hebben, weet je wel, hier ben ik, want je hebt een volk, moet je leiden. Maar het was een zachtmoedig mens. En Paulus zegt hier ook, het is de zachtmoedigheid en de goede tierenheid van Christus. Ga mee naar Matteüs 11. Matteüs 11. En dat is een geweldige uitspraak die de Heer Jezus doet. Die waarvan ik vind, hoewel die niet naar ons spreekt, maar zeer zeker voor alle tijden geldt. Want wat heeft de mens nu nodig, hè? Nou, we hebben het over die boom. Je hebt het verteld allemaal, hoe de wereld er dan kijkt in het, met samen zijn. En het mag allemaal. Maar wel één ding is wat ze missen, dat is rust in hun ziel. En daarom, dat zoekt men ook. Men zoekt naar rust, rust in mijn ziel. Want die rust is er niet namelijk. En hier zegt hij daarom tegen Israël, maar zegt hij, komt, vers 28, Matteüs 11, vers 28. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Wie is er nou niet vermoeid en belast? Mooi thema toch met kerst trouwens. Ja, men heeft het, men zoekt van de gezelligheid. En we zijn allemaal toch vermoeid en belast. Hier in Nederland hebben we natuurlijk de mond vol. En in heel veel landen over wat er allemaal gebeurt. Ja, we zeggen wel eens, Joachim is nu ook bij ons een aantal dagen in huis met Melanie. En Amélie, ja, daar komt oma, denk erom, oma, Jan, oma, die had het in de gaten. Ja, ook onze kleindochter Amélie is er. Maar, ja, en dan, ja, we gaan niet over corona praten. Woordje C is verboden, weet je wel. Maar ja, je ziet hoe dat gaat, hè. Voor je het weet, heb je het hier weer over. En dan hoor je alleen maar een uiting van onvrede. He, niet alleen bij Joachim, maar bij Paul, bij mij. En jullie zullen dat ook herkennen. Dat je denkt, ja, moet je nou toch horen wat hij nou wil. En Paulus zegt, bid voor de overheden en je moet geen kwaad spreken over ze. Maar hoe gauw je daarin? Want dat is een uiting van onvrede. En dan zeg ik altijd bij mezelf, let even op, vergelijk het nou ook eens bij situaties. Je zal maar in de Tweede Wereldoorlog geleefd hebben. Of je zal in Noord-Korea leven. Dan ben je echt je vrijheid kwijt, ja. Dus het is maar. Maar kijk, het is vermoeid en belast. Laat me eerlijk zijn, dat is wel zo. Je merkt gewoon, de tijden veranderen, het wordt er niet leuker op. En als je de Heer Jezus Christus niet kent, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je zo denkt en zo reageert. Ja? Want ja, je moet het toch in dit leven verwachten. Ja, dat is toch zo, dat had ik ook. Ja, ik wil het leven leuk maken, want voor je het weet, dan lig je met een blauwe neus omhoog, zeggen ze dan, onder de groene zoden. En is het af. Dus dat wil ik niet. Ik wil er gewoon alles van maken. Je ziet ook als mensen die weten dat ze gaan sterven, terminaal zijn. Nou joh, dan gaan we nog een paar leuke dingen doen. Dan heb je toch nog, heeft hij dat nog meegemaakt in zijn leven. Als ik zo kan denken, zo dacht ik vroeger natuurlijk precies hetzelfde. Dus inderdaad, ja, wat jij net ook zei, we zijn natuurlijk geen haar beter, want wij waren ook zo. Maar dus de wereld is vermoeid en belast en nu hebben we heerlijk eten en drinken met elkaar. Maar hij zegt, kom tot mij, gij allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. En dat is waar de mens naar op zoek is. De rijkste mensen op de aarde hebben ook geen rust, al hebben ze alles. Ze hebben alles. En ik zeg dan altijd, ja, dan hebben ze alles. Miljoenen, miljoenen, miljoenen. En dan moeten ze toch nog weer in een tv-spotje meedoen waar ze dan een paar ton mee verdienen. En dan denk je, maar het is ook, je bent nooit tevreden. Ze zoeken een. Geld is nooit genoeg en met geld denk je het allemaal af te kunnen kopen. Ja, ik verdien ook geld, wij kopen ook leuke dingen. Ik weet het allemaal. Maar je merkt heel gauw, je hebt het. En dan heb je zo. Eigenlijk heb je de grootste begeerte ervoor. Ja. Hey, Joachim wil ook graag een hele mooie kamer hebben. En dan gingen we op internet kijken. Kijk, dat is helemaal kijken. Wauw, dat is het, weet je wel. En dan heb je het. En dan is het al gauw, na een paar dagen, zal weer gewoon geworden. Ja. Nou, Joachim is niet ongered, dus die is gered. Dus die heeft rust in zijn ziel, wat dat betreft. Maar de wereld heeft die rust niet. Dus dat is bij Adam begonnen. En toen is dat kwijtgeraakt. En je moet dat wat je kwijt bent van binnen. Hè, je hart, je ziel. Die gemeenschap, die is weg. En God, je bent geschapen om gemeenschap met God te hebben. En dat heb je niet. Dus je hebt niet die vervulling, die rust in je ziel. Je bent altijd zoekende naar dat te krijgen. En dat denken we natuurlijk door leuke dingen te doen. Maar vooral ook natuurlijk dingen te hebben en dat allemaal te krijgen. En dan heb je rust. Maar dat is niet zo. De rust kan je alleen krijgen in Christus. Daarom, Paulus zegt, door de zachtmoedigheid en goede tierenheid van Christus. Nou, hier ook. Kom tot mij en neem mijn juk op u. En leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En kijk, gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nou, een juk, dat is, waar een juk zou je denken, Paulus spreekt over de wet, is een juk. En dan denk je aan dat, ja. Maar een juk is ook gemaakt om de last lichter te maken. Als je een juk hebt, als ik dus met me, als ik zo'n pak hout moet tillen bijvoorbeeld, nou dan kan ik het zo pakken en dan loop je zo. Of ik doe het pak zo en ik leg hem op mijn schouder en dan loop ik zo. Dan wordt het lichter. Het gewicht is hetzelfde. Dus een juk is ook gemaakt. Dus het, dat is het juk van Christus. Hij neemt de last van je weg. En zeker als we praten over de last van de zonde. Die last. We hebben op de site die prachtige tekening. Die komt uit de Groot Nieuwsbijbel. Ik weet nog goed dat ik dat bijbeltje kocht. En, want ik wou het ook in makkelijker taal lezen. En er stonden die prachtige tekeningen in. Dus ik vond toch ook nog iets goeds in die Groot Nieuwsbijbel. En dan zie je dus die persoon met zijn zak zo loopt. En dan staat hij voor het kruis. En dan met die zak. En dan kijkt hij omhoog. En de laatste tekening is. En die staat bij ons op de site. Dan loopt hij voorbij het kruis. Die zak die ligt bij het kruis staan. En hij loopt rechtop wit. Loopt hij weg. Want die last van de zonde is weg. En dat juk. Dat is wat Christus aan het kruis voor ons heeft gedragen. Ja? En dan krijg je dus rust voor je ziel. Zijn juk is zacht en mijn last is licht. En men denkt, ja, want Jaap zei het toch ook, van dan mag je, ja, als je naar de kerk moet of je wordt gelovig, dan mag je alles maar niet meer. Dan mag je dit niet, mag je dat niet, mag je zus niet, mag allemaal niet meer. En dan denk je, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Als ik ga geloven, dan wordt het alleen maar een zwaar leven. En nou, het is ook niet zo gek dat men soms zo denkt, toch? Als je ziet wat je in bepaalde kerkelijke leringen, als je allemaal ziet wat daar allemaal verkondigd wordt, hel en verdoemenis, en dan zo zwart mogelijk en lachen, en dat moet allemaal heel zo vroom mogelijk en zo ernstig mogelijk zijn, dat je denkt, ja, maar daar heb ik helemaal geen zin in om zo'n leven te leiden. Nee, dat klopt. Maar dat is ook niet zo. Want als wij de genadeboodschap kennen, dan weten wij, ik hoef het niet te doen om door hem behaagd te worden, dat hij mij gaat behagen. Nee, ik doe het omdat ik juist al behaagd ben door hem. Hij heeft zich over mij ontfermd. En dat geeft toch die rust. Als je dat kruis weet, dan heb je toch die rust. Ik hoef het niet meer te doen. Ik hoef mij niet in een keurslijf te persen en dan God te gaan behagen. Dat ben ik niet. Nee, dat klopt. Dat kan ik ook niet. Het is mijn oude mens. Maar laat Christus daarom het ook doen. En dat heeft Paulus ook ervaren. We lezen ook, als je even kijkt in Matteüs 21 vers 5. Dan komt hij binnen op dat veulen met die ezel, de intocht in Jeruzalem, en zij dachten, daar komt de koning. Het is een profetie uit Zacharia, en daar staat ook, zegt de dochter Sions, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong en een jukdragende ezelin. Een jukdragende ezelin. Wat is een ezel? Ja, dan moet je niet zeggen dat ik dat ben. Een ezel is een jukdragend dier. Is een lastdier, inderdaad. En wie zat er op dat dier? Christus. Ja? Een beeld van de last die hij werd. Een lastige steen ook. Hè? Waaraan de hele wereld zich eenmaal zal stoten straks. Als in de grote verdrukking, wij niet, maar als die er zal zijn. Ze zullen allemaal, waar ik het woensdagavond ook over had, allemaal hangt hun lot af van hoe zij met Israël om zullen gaan, de volkeren. En Israël wat in Christus is, ja. En dan zal die voor de een een lastige steen zijn, een steen des aanstoots. En Peter zegt, maar voor ons is die wat? Uitverkoren en dierbaar, kostbaar. Ja, dat is die. Dus ja, en dan zie je hem dus binnenkomen, maar dan denk je aan een koning. Als ik denk aan een koning die de stad inneemt, en daar gaat regeren, dan denk ik niet aan een koning op een ezel, toch? Wat denk ik dan aan? Dan denk ik aan een briesend paard. In Job heb ik gelezen van de week, en heeft hij het ook over, heb jij de paarden gemaakt? Hè? Die, dat snuift, dat zie ik helemaal voor, met die wilde manen, en zo'n snuivend beest, koninklijk, en zo komt een koning, komt binnen. Maar hier komt hij, wat staat daar? Zachtmoedig, nederig. Het is ook nederig wat hij was, ja. En, nou ja, oké. Dan zie je die nederigheid in Christus, in Paulus. Christus in Paulus. En dat is het woordje van Christus. Dat zijn die innerlijke bewegingen. Nou, gaan we mee naar Romeinen 1 vers 6. Want ja, zachtmoedig, nederig. Ja, wie is er nou nederig bij ons? Je kan een nederige uitstraling hebben. Religie, je moet natuurlijk niet in een kerk of weet ik, in een religieuze beweging moet je voor naar voren komen en een hoogmoedige, trotse uitstraling hebben. Dat weten we allemaal. Een christelijke deugd is juist nederigheid. Dus ja, daarom zie je natuurlijk ook allemaal dat ze zo lopen. Zo, en dan. En alles heel nederig. Maar de Bijbel leert heel iets anders. Mensen zijn helemaal niet nederig. Mensen zijn trots, hoogmoedig. Zonde nummer 1. Dus we hebben het allemaal over, nou ja, kijk, ik ga niet naar de hoeren, ik drink geen alcohol, ik rook niet. En ik doe dit, allemaal mooie dingen, wat je denkt, nou dat hoort niet, doe ik niet. Als het er buiten komt, kan iedereen zien. Maar als je in Spreuken kijkt naar de zeven hoofdzonden. Nummer 1, daar staat helemaal niet, roken staat er niet bij, drinken staat er niet bij. Er staat er allemaal niet bij. Iemand die leugens aanblaast bijvoorbeeld. Een leugenaar. En vooral nummer 1, trots. Dus je kan aan de buitenkant al hele mooie dingen niet doen. Kijk, ik ben rechtvaardig. Maar van binnen die trots. Je kan aan de buitenkant heel mooi laten zien dat je nederig bent. En van binnen hoogmoedig zijn. Ik heb een keer een uitspraak gehoord. Dat was van Mel uit Amerika. Niet Mel, niet jouw Mel. Maar mijn Mel, die heb jij natuurlijk ook gekend. In Amerika. Die oudere man, die heeft ons nog in dat nieuwe gebouw van Shorewood Bible Church geleid. Weet je nog? Die is daar bij de heren, maar die zei toen van... Ik ben zo nederig en ik ben er zo trots op. Ja. En zo trots dat ik nederig ben. Ja. Nou, Romeinen 1 vers 6. Onder welke gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus. Het gaat mij om het woordje van Christus. Waar ik ook de komende tijd over bij ga stilstaan. Als je van Christus kijkt in de Bijbel. Wat wij allemaal hebben van Christus. Dan sla je gewoon achterover. Hoeveel dat is. Dat komt tientallen malen voor. Dus wie ben ik dan eigenlijk? Wat heb ik in te brengen? Helemaal niks. Het is Hij alleen. Hier ook, we zijn geroepenen van Jezus Christus. Dat kan je vertalen. Ik ben geroepen door Jezus Christus. Dat weet ik, dat kan. Maar een geroepenen van Jezus Christus, dat kan ook de betekenis zijn van God heeft mij geroepen en nu ben ik een geroepene van Christus. Ik ben nu van Hem. Een geroepene van Christus. Persoonlijk door Christus geroepen, dat zou je kunnen zeggen. Maar het is door God geroepen. En daardoor horen wij nu bij Christus. En dat is geheel volgens zijn plan. Romeinen 8 vers 28. Romeinen 8 vers 28. Wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. En dan moeten we het niet verkeerd uitleggen met de Calvinistische leer. Dus wij zijn hier allemaal door God geroepen volgens zijn voornemen voor de grondlegging der wereld. En wie daar wonen in die straat, die allemaal hier niet gelovig zijn, die heeft hij niet geroepen. Nee, die horen er niet bij. Hij heeft alleen maar ons uitgekozen. Nee, het is zijn plan. Nou, jij sloot met die tekst af. God wil dat alle mensen zalig worden. Wil hij alleen maar dat wij zalig worden? Nee, wij hebben een eigen verantwoordelijkheid. Wij hebben allemaal zelf de keus gemaakt. Niemand komt onvrijwillig in het lichaam van Christus. Er is niet één die zegt, nou ik zit in het lichaam van Christus, maar ik wou het eigenlijk helemaal niet. Maar God heeft mij erin geplaatst. Dat zou je kunnen zeggen als jij denkt aan de Calvinistische leer. Hij heeft jou uitgekozen. Ja, ik heb niks in te brengen, dus ik ben erin gezet. Ja, ik zit erin, ja. Nee, dat is omdat je hebt een vrije wil, je hebt ervoor gekozen. Het is een plan en zo heeft God naar zijn, dat is het voornemen van God, ons geroepen. Ja, dat is dus hij heeft een plan. 1 Korinthe 1 vers 9. En oké, geroepen waarom? Nou, dat wij aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig worden. Maar en naar Korinthe zegt hij... God is getrouw. Kijk, door welke gij geroepen zijt. Door wie zijn we nou geroepen? Door God. Zie je, dat is wat ik net in Romeinen 1 zeg. Wij zijn geroepenen van Jezus Christus. Maar het is God die de mens geroept. En dan zie jij, tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Dus niet tot gemeenschap met zijn Zoon. Wat dus, hè, jij kent het ook, hè, die gedachte dat je kan uit de gemeenschap komen met de Heer Jezus, met God. Als jij dus zondigt en je gaat in zonde leven, ja, dan ben ik niet meer, heb ik geen gemeenschap meer met hem. Dan is die, ja, dan is net zoals een tram met een bovenleiding aan de stroomdraad zit, dan is die even, die zijn even onderbroken. Dan rijdt de tram niet meer en dan heb ik geen contact meer met hem. Maar zo is het niet. Nee, want je kan wel in zonde gaan leven, maar je blijft altijd in de gemeenschap van Jezus Christus. Natuurlijk, jij kan het verstoren door gewoon niks meer met de woord te doen. Van zijn kant is het niet verstoord, zijn liefde blijft altijd. Ook al word je helemaal in zonde leven. Hij heeft zijn leven voor jou gegeven, vanaf dat je baby was, totdat je sterft. Al je zonden zijn vergeven, dus dat is het allemaal niet. Maar we zijn geroepen tot gemeenschap van zijn Zoon. We zitten, zeg maar, ja, in het Engels zeggen ze fellowship. Dat is ook gemeenschap. Alleen zit het woordje ship in. Dat is ook zo leuk. Die Engelsen kunnen heel veel. Wij kunnen ook leuke dingen met woorden noemen. Maar in Engels ook. Bijvoorbeeld, wat is de oorsprong? De pride. Wat is de middelste letter van pride? Dat is ik. I. Trots. Ik. Wat is de middelste letter van zonde? Sin. Van sin. Is ik. Zonde. Ja. Dus, maar dat kunnen wij in Nederlands niet. Fellowship. Dat betekent boot. We zitten met z'n allen in de boot. Daar zit je gewoon in. En je kan er ook niet meer uit. Je gaat er ook niet uit. Je zit altijd in de gemeenschap. We zitten allemaal in diezelfde boot van Christus. En daar zitten we voor altijd in. En daartoe zijn wij geroepen door God tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Dus als je er eenmaal in zit, zit je altijd in die gemeenschap van Christus. Dus wij zijn ook altijd met hem verbonden. Wij zullen er ook nooit meer van loskomen. Nooit meer. Al krijg je zelfs misschien spijt dat je de Heer Jezus hebt aangenomen. Ik kan me niet voorstellen, maar stel je voor. Dan kan je het niet meer ongedaan maken. Wij hebben natuurlijk meer teksten. Verzegeld tot de dag der verlossing. Romeinen 6. Ook onze identiteit en onze eenwording met hem. Dat blijft. Maar dit is ook zo'n geweldige tekst. Wij zijn geroepen tot die gemeenschap van zijn Zoon. En de Korintiërs hebben zich laten roepen. Nou, als je naar de Korintiërse brief gaat kijken. Dan zou je zeggen, nou, ik had zo lang overboord gekieperd. Toch? Uit de ship. Ja, dat is toch niet allemaal fraai. Hoererij. Eén die met, dus ik denk een stiefmoeder is. Ze staat met de vrouw van zijn vader. Die zat daar gewoon in de gemeente. Rechtszaak in de gemeente. Dronken of hongerige als ze bij elkaar kwamen met 1 Korinthe 11. Afgoderij, dat soort dingen waren er allemaal. Sommigen zeiden zelfs, nou, de opstanding, nou, ik weet niet of dat allemaal wel waar is, hoor, die lichamelijke opstanding. Dat gebeurde er allemaal. En toch begint hij in de brief bij de Korintiërs. Hij spreekt ook over de rechterstoel van Christus, die vleeselijke Korintiërs, om te laten zien, nou, hij wil natuurlijk, jullie moeten je wel bekeren van die wandel, maar aan anderen geeft hij ook gelijk de boodschap erbij. Ja, jullie hebben alles gekregen. We verwachten de openbaring en hij zal ons bevestigen tot het einde toe en hij is getrouw. God is getrouw. Getrouw. Ook al zijn wij ontrouw, hij blijft getrouw, want hij kan zichzelf niet verloochenen. Dus eenmaal in die gemeenschap, altijd in die gemeenschap. En dan loopt hij juist aan die Korintiërs juist op, ga nou ook leven als iemand die van Christus is. Want daar ontbrak het bij hun natuurlijk aan. Ze leefden compleet in het vlees. En dat is natuurlijk geen getuigenis. En het is niet wat God wil. Maar hij wil geen mensen die, net zoals onder de wet, jij moet dit en anders. Dat mensen gaan waarderen wat Christus voor hun gedaan heeft. Dat ze uit liefde en dankbaarheid voor hem gaan leven. Nou, dan ga je ook Christus in die persoon zien. Ja. De zachtmoedigheid, goede tierenheid van Christus. En dan krijgen die rust in je ziel. Want waarom krijg je eigenlijk rust in je ziel? Ja, als je zegt over dat juk, mijn juk is zacht en ik zal je rust geven. Dat betekent dat je tot rust komt. Ja, je hebt alles al gekregen. Maar die onrust is natuurlijk ook altijd bezig met, ja, met meer, meer, meer. Of als je als gelovige denkt, ik moet dit doen, ik moet dat doen, zus doen om hem tussen te behagen. Daar word je ook niet rustig van, toch? Voordat ik dat geloof kwam, en de meeste van jullie zullen dat herkennen. Nou ja, niet allemaal misschien, maar dat je toch bezig was. Tenminste, als ik voor mezelf spreek. Ik was bezig om dingen te doen dat ik wist dat God mij zou liefhebben en dan zou ik rust krijgen. Daar ben je daar ben je vanaf. Daar ben je vanaf. Als Christus helemaal in je leven woont, dan heb je die rust. Nou, hij heeft ons geroepen, dus gaan we naar de volgende tekst. 1 Thessalonicenzen 4 vers 7. 1 Thessalonicenzen 4 vers 7. Over geroepenen van Jezus Christus. Wat houdt dat allemaal in? Nou, ik zit dus in die gemeenschap van Christus voor altijd. Het is volgens zijn plan dat ik geroepen ben. Hij wil dat alle mensen zalig worden. En nou, is wat ik ben er al een beetje op vooruit gelopen eigenlijk. Maar 1 Thessalonicenzen 2 vers 14. Sorry, ik zeg ik moet 2 Thessalonicenzen 2 vers 14, ja. Ja. Kijk, ik lees vers 13 ook even mee. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders die van de Heere bemind zijn. Dat is één. Dan lees je overheen, hè? Heel gauw. Maar je bent door de Heere bemind. De schepper van de hemel en de aarde en de mensen die de spijkers in zijn hand sloegen, in zijn voeten, aan het kruis. En dat hij zei, vergeef het u, want ze weten niet wat ze doen. Wie kan dat doen? Wie kan dat? Wie zegt dat? Niemand van ons. En hij zei het wel. Want hij heeft ons lief. Hij had ons eerder lief dan dat wij hem lief hadden, zegt 1 Johannes. En zo is het ook. Niemand kan God liefhebben als hij hem niet kent. Daarom hebben we in het christendom ook zoveel liedjes die de Heer verheerlijken en hem danken en prijzen. Terwijl als je naar andere religies kijkt, dat liedjes hebben ze helemaal niet. En hoe komt dat? Ik zei het vorige week al. Dat komt omdat ze hem niet persoonlijk kennen. Hoe kan je iemand lief hebben die je persoonlijk niet kent? En wat hij gedaan heeft, dat weet je gewoon niet. Maar wij weten het wel. En daarom, ik weet, ik ben door de Heer bemind. Dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid. Vanaf het begin zijn wij gekozen, dat je eenmaal gelovig bent geworden, dat je gered wordt, wat? In de heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. In de context spreekt hij over dat we zijn gered van de toekomende toorn als de grote verdrukking komt met de antichrist. Dat gaan wij niet meemaken. Dus woensdagavond had ik natuurlijk de Bijbelstudie. En toen schreef er ook iemand, die ken ik persoonlijk niet, die zei, bid voor mij, want ik heb corona. Ik weet niet of het gelezen of als je het gezien hebt, dat kan wel commentaar. En dat was toen ik klaar was, toen las ik dat. Toen heb ik ook rechtstreeks kunnen zeggen van, nou ja, natuurlijk willen we voor je bidden, maar weet één ding, dat corona is geen straf van God voor jou. Corona is niet 666 wat we nu allemaal zien. Waarom weet ik dat? Omdat ik dat denk. Wie zei dat nou? Die sprak iemand net. Jij. Oh ja, die had iemand gesproken. En die zag van alles, hè, allemaal waarvan wij zeggen, ja, het zijn dingen die erop lijken misschien, maar het is het niet. Want wij zijn verkoren tot zaligheid, kijk maar naar boven die verse, als de antichrist hier op aarde regeert. Dan zijn we van gered. Wij gaan dat niet meemaken. En dan, waartoe hij u geroepen heeft, wie is hij hier? God. God de Vader. Hij heeft ons geroepen door ons evangelie tot verkrijging de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. En dat is het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Van Christus. Het evangelie van onze Heer Jezus Christus. En dan noemt hij ons evangelie. Want er is namelijk nog een evangelie van de Heer Jezus Christus toch in de Bijbel. Ja, precies. Maar ik bedoel, als we het hebben over, nou, ik lees de evangeliën. Dan verstaat niemand eronder. De evangelie van Gods genade. Als je zegt, ja, ik heb in de evangeliën gelezen. Dan praten we allemaal over Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Maar zijn wij door dat evangelie geroepen? Antwoord is nee. Hij zegt hier, ons evangelie. Wie zijn ons dan? Nou, kijk, vers 1. Paulus, Silvanus en Timotheus. Silvanus, dat was de overste van de synagoge in Korinthe, die onder Paulus' bediening gelovig is geworden. Hij zat, wij zitten nu hier, hè? Maar stel je voor dat hij naast de synagoge is. Nou, dan had je dus vanochtend gezien, gaat Harry deze deur in, en dan had je de Joden, die gingen in de deur ernaast. En dan was daar de synagoge. En die Sosthenes, die is op een gegeven moment deze deur binnengelopen. En is onder de bediening van de apostel Paulus. Hij heeft dat gehoord en gezien, tongen en zo. Nou, dat zal niet, de Corinthiërs kennen dat ook niet allemaal zachtzinnig zijn toegegaan. Als ik naar charismatische gemeentes kijk, dan zie ik ook dat het ook een... Ik wil niet neerbuigend spreken, bedoel ik helemaal niet. Maar een kakofonie is, met tongen spreken en dat geeft allemaal hoop herrie. En nou, wij hebben hier gelukkig goed geïsoleerde muren. Maar dat zal waarschijnlijk toen niet zo geweest. Die zullen dat allemaal wel gehoord hebben. Wat is daar aan de hand? En dan Paulus, ja wacht even, ze zien die tekenen, maar die zijn bij ons. Dan zegt Paulus, nee, die zijn nu naar de heiden gegaan. Want God is klaar met jullie. Tijdelijk. Totdat wij het lichaam Christus opgenomen. En toen Sosthenes is gelovig geworden. Dus... dat is ons evangelie. Sosthenes die verkondigt geen koninkrijksevangelie. Die is net als Paulus en Timotheus verkondigt hier het genade-evangelie. En daartoe ben je geroepen. En dat geeft nu de rust. Want je kan naar de evangelie kijken. En dan daar probeer je een rust in voor je zielen. Maar ga je niet vinden. Want als je naar de evangelie gaat, dan kom je onder de wet. Nou, als je iets onrustig maakt, is jij zelf onder de wet te geven. Want dan... kom je weer in onzekerheid. En dan moet je weer allerlei dingen gaan doen. En dan weet je, kom je in die cirkel. Want je faalt, je struikelt constant. En elke keer weer. Ontmoedigend, onrust. Nu heb je vrede, want ik hoef niks te doen. Hij heeft alles gedaan. Het is klaar. En dan zie je maar. Dus we zijn door dat evangelie geroepen. En daarom geroepenen van Jezus Christus. Ik ben nu van hem. Ik zit nu in die gemeenschap van hen. En kijk ook in 2 Korinther 5 vers 20. En daar zie je dus hoe dat roep in zijn werk gaat. En waardoor wij dus geroepenen van Jezus Christus. Niet door Jezus Christus. Ik weet, als je, let op hè. Als je naar een andere vertaling gaat, dan zal je ook dat woordje door tegenkomen. Het woordje van kan ook vaak door betekenen, dat weet ik. Maar als ik lees, de roeping is God de Vader die dat doet. Met het evangelie van zijn genade. Via gelovig in het lichaam van Christus. En hoe worden die genoemd? Gezanten van Christus. Zeer zeker. Dus 2 Korinther 5. Vers. Ik lees vanaf vers 19. Vanaf vers 18. En al deze dingen. Hè, dat wij een nieuw schepsel zijn. En dat Christus voor iedereen gestorven is. Vers 15. En dat van iedereen gestorven is. Want iedereen, hij is voor iedereen gestorven. Niemand kan zeggen, nou ik heb God niet nodig. Want Christus is gestorven voor iedereen. Dat betekent dat iedereen dus een zondaar is en redding nodig heeft. Voor allemaal. En dan zijn ze allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, vers 15. Opdat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar die voor hen gestorven en opgewekt is. Dat is het. Dat is het. De wil Gods is, wat is het? Uw heiligmaking. Voor hem te leven. En dat is een reactie, een erkentenis voor wat hij voor jou gedaan heeft. Nou, en dan zie je in vers 16 dus dat we elkaar niet meer naar het vlees kennen. Ook Christus niet. Dat is dus niet Christus in de evangelie, maar zo is die door ons evangelie en de apostel Paulus dus geopenbaard is. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Dus als je eenmaal in dat evangelie hebt geloofd, je bent geroepen door dat evangelie, dan ben je dus uit Adam ben je in Christus gekomen. Ik ben dus in Christus. Dus daarom is alles wat de Bijbel zegt, in de brief van de apostel Paulus, dat heeft met mij, met alles met Christus te maken. Dat kan niet anders. En dan ben ik een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En kijk, al deze dingen zijn uit God. Uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft. Dus wie heeft het nou gedaan? Het is Christus heeft het werk gedaan. God is in het vlees gekomen. Daar gaat kerst over. Hij is vlees geworden, net zoals wij. Hij heeft datzelfde lichaam aangenomen. Hebreeën ook. Gelijk in Romeinen ook. Hè, dat hij dat aan ons gelijk geworden is. Dat lichaam. God, al die dingen zijn uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft. Door Jezus Christus. Jezus Christus is het middel. En God de Vader heeft zijn Zoon naar deze wereld gestuurd. Jij las het net, hij heeft mij een lichaam bereid. Het lichaam. En daardoor kon hij die zonde dragen. En ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Dus God heeft ons, wij, met zichzelf verzoend. Hé, heb ik nu rust voor mijn ziel? Nee, nog niet. Maar kijk, dit is vanuit God uit. Hij heeft gedaan en hij heeft aan ons gelovigen de bediening van de verzoening gegeven. En dan, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Dus op Golgotha was God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dus de hele wereld. God heeft wat dat betreft rust nu. Want hij heeft zijn zoon gegeven en hij biedt hem aan iedereen aan. En kijk, woensdagavond heb ik het ook over gehad, donderdagavond was het nu. Dat hij wilde heidenen, hij wil iedereen hebben gewoon. En onder Israël wilde hij de heidenen ook hebben, en straks, dat ze in het koninkrijk gaan wonen. En nu wil hij gewoon dat de hele wereld zalig wordt. Ja? En dat doet hij op volgens deze manier, dat is zijn plan. En hij heeft ons daartoe aangesteld dat wij het woord der verzoening gaan verkondigen. Dat heeft God gedaan en hij heeft de wereld rekent hun de zonde niet toe. Dus ook corona, er zijn ook gelovigen die zien dat als een straf van God. Dat is niet zo, want hij rekent de zonde nu niet toe. En het woord der verzoening is in ons gelegd. Nou, dus wat dat betreft, God heeft het werk gedaan. Iedereen is redbaar, het kruis is geweest. En het woord der verzoening wordt aan de gelovigen in het lichaam van Christus gegeven. En dan komt het, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En als je ja zegt, dan ben je verzoend. En dan heb ik rust in mijn ziel, toch? Dat is niet hoe Christus dat natuurlijk zei in Matteüs. Hè? Want wij lezen daar niet dat we op deze manier vrede met God kunnen krijgen. Maar het is door het kruis, dat Paulus dat nu zegt, wat door het kruis wat daar gebeurd is. Het is Paulus die het openbaart. En laat u met God verzoenen. En degene die dat niet doet, die zegt, nee, daar heb ik niks mee te maken, die is dus niet verzoend met God. En heeft nog steeds die rust in zijn ziel niet. Al denkt hij dat misschien wel. Maar eenmaal zal je sterven en dan ben je alles kwijt. En dan sta je voor de grote witte troon. En dan heb je niets aan wat je hebt opgebouwd. Prediker is heel nuchtig als je daarin leest. Als je in Job kijkt, ook wat hij allemaal meegemaakt heeft. Hij was alles kwijt. Hè? Maar hij was wel een gelovige. Het is geen boek dat wij op onszelf moeten toepassen. Want wij worden namelijk niet zo ziek gemaakt door God bijvoorbeeld. Ja? Maar Job bleef trouw uiteindelijk. Hij had ook zijn moment even. Maar hij wist, mijn verlosser leeft. Ja? Nou, maar hij leeft nu in de bedenkende genade. Laat u met God verzoenen. Maar kijk, wij zijn gezanten van, in plaats van Christus. Dus dat is juist zo mooi. Christus is weg. Maar Christus is eigenlijk nog steeds op deze wereld. Saul, waarom vervolgt gij mij? Saul had de Heer Jezus Christus. Hij vervolgde Christus helemaal niet persoonlijk daar. Maar het was Christus in de gelovigen toen. En nu ook. Wij zijn gezanten van Christus. Ja? Dus het is in plaats van Christus eigenlijk. Dus wij maken Christus bekend. Kijk dan alsof God door ons baden. Paulus zegt ook tegen de Galatiërs: jullie namen mij aan als een engel Gods. Ja, als Christus. Maar wat doet hij dan ermee? Ja, als die gezant van Christus. Als wij dat bidden, deze tekst uit de Bijbel. Dan is dat Christus dat via ons aan de mens smeekt. Want bidden is smeken. Ik bid het je, ik smeek het je. Moet nagaan, de God van de hemel en de aarde, die smeekt de mensen dat ze zich laten verzoenen met hem, zodat ze vrede met hem krijgen, zodat hij ze niet hoeft te veroordelen naar de grote witte troon, dat ze in de poel des vuurs komen. Want daar kom je nooit meer uit. Nooit meer. Net zoals eenmaal een prik in je arm, net een vaccin, dat kan je nooit meer ongedaan maken. De keuze moet je nu maken. En is hier, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. De zonde straffen, dat doet hij. Zeer zeker. Iedereen die zich niet laat verzoenen, dan zal hij voor zijn zonde gestraft worden. Maar hier lezen wij, hij heeft geen zonde gekend. Hij is als zoon van God op deze wereld gekomen. Is hij geboren als dat kind in die kribbe? Kan je het voorstellen? Als ik naar nou al mijn kleinkinderen kijk, maar dat, ja, je krijgt een soort herhaling van toen je zelf nog vader en moeder was van kleine kindertjes. Nou zie je dat aan je eigen kinderen, die ook hun kinderen moeten vermanen en corrigeren. Die kindertjes. En je weet al heel gauw dat ze een eigen willetje hebben. Hè? En heel gauw. Ja, jij, die voor jou nog niet. Alhoewel, ze doet nu ook niet wat je zegt. Met dat drinken uit de fles. Nee. Dus ja, nee, maar dat is nu. Maar als ze eenmaal iets groter worden, dan hebben ze een heel eigen willetje. En dan doen ze niet altijd wat papa en mama zeggen. Dus die zonde zit daarin. Maar tot zonde gemaakt, dat heeft hij gedaan. En iedereen die zich niet laat verzoenen, draagt nog steeds die zonde en daarmee de toorn van God met zich mee. En dan, ja. Dus dat is een keuze die je maakt. Maar dan, het gaat erom of je de rechtvaardigheid Gods in Christus hebt, in hem. Dus ja, als je dat allemaal zo ziet, dan zijn wij zijn gezanten. We zijn geroepenen van Jezus Christus. Gaat er mee terug naar Romeinen 1. Dus het is God die via ons als gezanten, boodschappers, ambassadeurs van Christus aan de mensen vertellen: laat u met God verzoend. En daarom zegt het ook gezanten van Christus met die boodschap, want het is Christus, de gekruisigde Christus, die verkondigen wij. Dus hoe kan je nou denken dat je denkt, nou weet je wat, ik ga heel even goed mijn best doen, goede werken doen en dan zal God mij accepteren, want waarom moet je dan nog verzoend worden? Dus mensen proberen hun eigen gerechtigheid verzoend met God te worden eigenlijk. En dat kan niet. Er moet een prijs betaald worden. En dat is een hoge prijs. De allerhoogste prijs die er was. De Zoon van God die aan het kruis geslagen werd. En Romeinen 1 vers 7. Wat zien we er staan? Allen die te Rome zijn, geliefde Gods en geroepen heiligen. Genade zijn u in vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Dus ik ben nu een geroepen heilige. Ik ben heilige. We hadden net elke keer over de verschillen met katholiek en protestant. Daar maken we ook een beetje grapjes over. Want we hebben hier 1, 2, 3 ex-katholieken in de gemeente zitten. Dus daar maken we altijd grapjes over. Maar je weet, heilige, wij zijn heilig, levend en wel. Tijdens ons leven, gij zijt gewassen, gij zijt gerechtvaardigd, gij zijt geheiligd. Hoe? In Christus. We zijn niet heilig. Ik ben dus heilig verklaard vanaf het moment dat ik de Heer Jezus Christus heb aangenomen als mijn verlosser. En aan mij heeft ook iemand het verteld. Dat was ook een gezant van Christus. God smeekte via die persoon aan mij: laat je met mij verzoenen. Hij zei dat niet zo, maar dat is wel wat hij deed, die man bij mij, die broeder. Maar hij vertelde: geloof je dat je een zonde bent? Ja, dat wist ik wel. Geloof je dan dat hij voor jou aan het kruis gestorven is? Ja, dat wil ik wel geloven. En toen werd ik gered. Op dat moment. En vanaf dat moment ben ik in het licht van Christus gedoopt. En ben ik tot een heilige verklaard voor altijd. En daarom is de oproep ook afsluitend. Dat hij wil onze heiligmaking. Niet om heilig te worden, want dat ben ik. Maar wel in mijn dagelijkse wandel. Ook als een heilig te leven. Als een licht in deze wereld. Dus om in de kerst sfeer en zo te blijven zoals wij dus dat nu ook met elkaar vieren. De geboren Heer Jezus Christus die zonder zonde op deze aarde kwam. Hij was zonder zonde en daarom kon hij tot zonde gemaakt worden. En hij was heilig en rechtvaardig. Nou, en dan zie je ook het woordje van. Bij Paulus die bad door de zachtmoedigheid van de innerlijke bewegingen van Jezus Christus. Dan zie je ook dat hij die verandering in jou gaat doen. Zodat het woordje van opeens een hele grote betekenis gaat krijgen in je leven. Hiervoor was het allemaal van Adam. Van Adam allemaal. Gelaten. Als je weer een beetje als Adam wil gaan leven in je oude leventje. Nou, dan ga ik gewoon in gelaten, ga ik de wet gehoorzamen. Dat deed ik voornamelijk vroeger toen ik gelovig werd. Voordat ik geloofde, deed ik dat ook. Nou, dat heb ik geweten. Dat ging van geen kant. En nu is het Christus in mij. Nu ben ik in Christus. Nu ben ik niet meer van Adam zomaar. Een geroepenen. Ik ben een geroepene van Jezus Christus. Omdat God heeft door het evangelie van apostel Paulus, het evangelie van Gods genade, heeft hij mij geroepen via een lid van het lichaam van Christus. En heb ik nu vrede van God in mijn hart. Ik heb de vrede met. Maar ik heb vooral die rust in mijn ziel gekregen. Nou, ik hoop dat dat ook de boodschap is voor mensen. Hopelijk met kerst dat ze daaraan denken. De enige rust die je kan krijgen is de rust in je ziel. En dat is niet door dingen van deze wereld. En dat kan dan hij, alleen hij geven. Vader, wil u danken, Vader, voor het heerlijke evangelie van uw genade. En ook voor de fijne dingen die we ook nog in dit leven kunnen doen. We zijn ook bevoorrecht. We willen ook toch voor deze regering of de nieuwe regering die gaat komen bidden, dat ze de juiste beslissingen zullen nemen. We zullen het er misschien heel vaak niet mee eens zijn. Maar Vader, dat wij toch een rustig leven kunnen leiden. En niet van rebellie en onvrede in ons hart. Want Christus woont in ons hart. En die geeft rust in onze ziel. En wij, onze hoop is niet van deze wereld, maar is voor de toekomende. Dat wij eenmaal bij u zullen zijn, waar geen zonde is, alleen maar rechtvaardigheid. En daar zien we ook naar uit. In de naam van de Heer Jezus. Amen.